Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef, waarin we iedere maand beter kennis willen maken met Sint Jozef, de beschermheilige van de kerk, de beschermheilige van het heilig huisgezin. En voor iedere katholiek een belangrijke heilige die we kunnen aanroepen in al onze noden, groot en klein. Vandaag beginnen we weer met een tekst over Sint Jozef. We zijn nog steeds bezig in het boekje Ga tot Jozef, het verhaal van de stille heilige, geschreven door broeder René Stokman. En vandaag zullen we de hoofdstukken lezen over Jozef de arbeider en ook Jozef de patroon van de goede dood. Jozef de arbeider. Sinds de encycliek van paus Leo XIII, Rerum Novarum, in 1981, heeft de kerk op een meer gestructureerde wijze een ware theologie van de arbeid ontwikkeld. Rerum Novarum ontstond in een tijd toen in het Westen, in het zog van de industriële revolutie, de arbeiders uitgebuit werden als slaven, verkommerden in de achterbuurten van de steden en waar kinderen in mensonterende situaties werden ingezet in de fabrieken. In België is deze situatie ons zeer bekend geworden door de strijd van priester Daans, die het opnam voor de arbeiders in de stad Aalst. Uit zijn levensverhaal weten we dat het ook voor de kerk enige tijd vroeg om zich bewust te worden van het lot van deze fabrieksarbeiders. De acties van sommige kerkleiders waren in aanvang dikwijls meer gericht tegen het gevaar van het opkomend socialisme dan het resultaat van een echte bekommernis om de arbeiders. Het duurde even om los te komen van het statisch maatschappijbeeld waarin het als normaal werd beschouwd dat de werkende klasse helemaal ondergeschikt was en over geen rechten beschikte. Wellicht heeft het opkomend socialisme de kerk geholpen om op een nieuwe wijze naar Christus' boodschap te luisteren en in zijn speciale zorg voor de armsten en voor hen die in de maatschappij niet meetellen, een aanmoediging en uitnodiging te horen om het nu op te nemen voor hen die op een mensonwaardige wijze hun brood moesten verdienen. In de kerk heeft het nooit ontbroken aan mensen die een speciale gevoeligheid en actie ontwikkelden voor de armen en de marginalen. Denken we hierbij maar aan Vincentius Apaulo en de ware revolutie van de Caritas die hij in gang heeft gezet. Maar ditmaal waren het niet zij die van de bedelstaf moesten leven of die omwille van ziekte of handicap zwaar gebrek leden en zelfs niet konden rekenen op de meest noodzakelijke zorgen. Nu ging het om hen die in de fabrieken werkten en die als slaven werden uitgebuit en amper genoeg kregen om met hun gezin te overleven. Terwijl de eerste acties en tussenkomsten van de kerk vooral gericht waren op de verbetering van de levens- en werkomstandigheden van de arbeiders, zou men in een tweede beweging zich vooral focussen op de rechten van de arbeiders. Priesters als Jozef Kardijn zouden vooral de waarde van de arbeid als dusdanig beklemtonen en ernaar streven dat op de werkplaatsen de christelijke principes zouden worden geëerbiedigd. Met een beweging als de Cajotters, de katholieke arbeidersjongeren, streefde Kardijn ernaar dat men ook de arbeid, iedere vorm van arbeid, als een weg naar heiligheid zou zien. Zo zouden op een bepaald moment ook priesters en religieuzen zich geroepen voelen om als gewone arbeiders mee te gaan werken in de fabrieken, om op de werkplaatsen zelf met hun collega's een christelijke arbeidsethiek te ontwikkelen en vooral te beleven. Zo vonden bij de kleine zusters van Nazareth het ideaal van Kardijn en de spiritualiteit van Charles de Foucault elkaar om een teruggetrokken contemplatief leven te koppelen aan een leven als arbeidster in een fabriek. De geborgenheid van de familie van Nazareth kreeg bij hen op een heel eigen wijze een eigentijdse invulling. Leven als kleine fraterniteit met de heilige familie als model, streven naar een sterke band met de omgeving en de arbeid delen met de gewone mens werden voor deze zusters een heel eigen invulling van hun leven. Ze verhieven daarmee de gewoonste arbeid tot een ware pastorale opdracht. Misschien hebben we ook wel te veel de handenarbeid tegenover de intellectuele arbeid geplaatst en deze zelfs als minderwaardig beschouwd. Zelfs in het abdijleven konden we deze trend waarnemen. Terwijl Benedictus een waar evenwicht zocht tussen zijn ora en labora en alles als het werk van God zag, ontstond er geleidelijk aan een onderscheid tussen de monniken. Sommigen gingen zich vooral wijden aan het gebed en de studie, terwijl de noodzakelijke handenarbeid aan de werkbroeders of conversen werd overgelaten. Het is Bernardus die opnieuw probeerde dit evenwicht te herstellen, maar het is slechts na Vaticanum II dat het onderscheid tussen koormonnik en convers wordt opgeheven en allen zich broeder noemen en delen in dezelfde handenarbeid. Het was paus Pius XII die in 1955 het feest van Sint-Jozef de arbeider instelde, om juist de visie van de kerk op de arbeid te benadrukken en vooral haar zorg voor een arbeider die de menswaardigheid op alle vlakken bevordert. Jozef wordt in het evangelie beschreven als een timmerman en wellicht was hij meer een kleine bouwondernemer. Jezus groeide niet op in een familie van schriftgeleerden, maar in een familie die leefde van de handenarbeid. Dit feit is op zich reeds een opwaardering van de appreciatie van de handenarbeid en een uitnodiging om deze niet tegenover de intellectuele arbeid te plaatsen. Het roept waardering op voor de vele soorten van handenarbeid die in onze maatschappij zo noodzakelijk zijn. We vergeten dikwijls hoeveel handenarbeid te pas kwam bij het gebruik van allerlei gebruiksvoorwerpen. We leven in huizen die door mensenhanden zijn gebouwd en echt meesterschap uitstralen. We zien de wegenwerkers in weer en wind bezig om ons wegenpark in orde te houden. In Rome horen we om 4 uur 's morgens de diensten van de huisvuilophaling de overvolle containers leegmaken. En het moet maar eens een paar dagen staking zijn om onze straten bedolven te zien onder stapels huisvuil. Het vraagt een grotere persoonlijke en maatschappelijke waardering voor die vele onzichtbaren die door hun arbeid ons leven een stuk comfortabeler maken. Hierbij raken we eveneens aan een belangrijk aspect van de arbeid, namelijk zijn bijdrage aan de opbouw van de menselijke samenleving. Hoe eenvoudig, verborgen of routinematig de arbeid ook is, steeds heeft dit zijn functie in de opbouw van de samenleving. Het is aan de arbeider om dit aspect te zien en aan de omgeving om dit te waarderen. Jozef zorgde met zijn arbeid voor zijn gezin. Ook dat is een belangrijk aspect van de arbeid dat verschillende factoren bevat. Met de verrichte arbeid helpt men mee aan de opbouw van de gemeenschap, maar ook aan de opbouw van de kleine gemeenschap waarvoor men verantwoordelijkheid draagt. Het gezin en de leefgemeenschap. Hier komt het economisch aspect van de arbeid aan de orde, waarbij mensen via hun arbeid voldoende financiële middelen moeten kunnen verwerven voor hun eigen onderhoud en het onderhoud van hen voor wie ze verantwoordelijkheid dragen. Veel spanningen ontstaan juist wanneer door de arbeid onvoldoende geld kan worden verdiend om het gezin zich normaal te laten ontwikkelen en te laten functioneren. Met de levensduurte in het Westen wordt het bijna onmogelijk dat men met de arbeid van 1 persoon een gezin met verschillende kinderen kan runnen. De keerzijde is dat ouders die beiden uit werken gaan dikwijls onvoldoende tijd overhouden om er echt te zijn voor hun kinderen. Het gezin van Nazareth blijft dan ook een ideaal model waarbij de vader werkt en de moeder de zorg voor het huishouden op zich neemt. Daarom mogen we nooit nalaten de zorg voor het huishoudelijk werk hoog te waarderen, zonder daarmee de gelijkwaardigheid van man en vrouw op de arbeidsmarkt ter discussie te stellen. Beiden hebben recht op een arbeidscarrière, maar deze mag niet ten nadele van de opvoeding van de kinderen verlopen. Het roept ook vragen over de hongerlonen die op vele plaatsen nog worden uitbetaald door de arbeid die men verricht en waardoor gezinnen onmogelijk uit de vicieuze cirkel van de armoede kunnen geraken. De gezondheid en de opvoeding van de gezinsleden komen daardoor in het gedrang. En soms is er zelfs te weinig geld om dagelijks voldoende eten op tafel te brengen. In het gezin van Nazareth had de arbeid naast zijn directe economische rol ook een niet onbelangrijke opvoedkundige rol. Het was de plaats waar Jezus dagelijks zijn vader ontmoette en via de gemeenschappelijke arbeid ingeleid werd in de grote deugden van het leven. Werkzaamheid, rechtvaardigheid, dienstbaarheid, solidariteit zijn deugden die de ware ingrediënten vormen van een arbeidsethos en meer zelfs die via de arbeid ten volle tot hun bloei kunnen komen en uitstralen over de andere levensterreinen. Men treedt via de arbeid in het voetspoor van de schepper en zet voort wat men als mens als opdracht bij de schepping heeft meegekregen. Als ambachtsman mocht Jezus met zijn vader Jozef de ruwe materie die de natuur hen bracht omvormen en cultiveren tot bruikbaar materiaal ten dienste van de mens. Is dat niet intreden in dat grote scheppingsgebeuren en dit ook voortzetten en mogen horen op het einde van de dag dat God het zeer goed vond? Vandaag klinkt bij het gebruik van de natuurlijke bronnen in het arbeidsproces een grote ecologische bekommernis. Hoe gebruiken we deze natuurlijke bronnen zodat de schepping zich verder kan ontwikkelen en niet wordt afgebroken, verstoord, vervuild? De zorg voor de mens kan nooit worden losgezien van de zorg voor de hele schepping. Jezus leerde bij zijn vader Jozef eerbiedig om te gaan met de schepping en in de arbeid tevens een weg te ontdekken om aan zijn leven zin en vervulling te geven. Want de arbeid vormt een levensterrein dat aan de mens een kader geeft om zin te geven aan het leven. Door te mogen participeren aan de voortzetting van de schepping, treedt men in de goddelijke dynamiek van de schepping en ontdekt men de diepe zin van het leven. De arbeid onthult aan de mens zijn ware natuur, geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God, met in zich de kracht om scheppend in de wereld te staan. In zijn arbeid met Jozef heeft Jezus zich ook volledig solidair verklaard met de mens die na de zondeval opgedragen werd de aarde te bewerken in het zweet van zijn aanschijn. Want iedere arbeid vraagt een inspanning, de inzet van alle krachten die men heeft. Maar de arbeid is ook een weg om te komen tot heiligheid. Iedere mens is geroepen tot heiligheid en hij moet dit worden in de concrete omstandigheden van het leven. Zo wordt de arbeidsplaats de gezegende plaats waar de mens kan groeien in heiligheid. Het was dan ook een vroom gebruik om een afbeelding van Sint-Jozef op te hangen in de werkplaatsen. Terecht noemen we hem de patroon van de arbeiders. En niemand als hij heeft de kans gehad Jezus zelf te mogen ontmoeten in de arbeid.
Joseph le charpentier,
prie pour nous.
Dans ton humble Galilée,
prie pour nous.
Dieu te parle et tu le suis,
prie pour nous.
Tu fais route avec Marie,
prie pour nous.
Guide-nous par tes chemins,
prie pour nous.
Le peuple pèlerin,
prie pour nous, Saint Joseph, béni sois-tu, toi le juste auprès de Dieu, le Père aimé de Jésus.
Le Seigneur est un
En dat was een lied, Saint-Joseph, béni sois-tu, van een album met 22 liederen om te bidden met Sint-Joseph. We lezen nu nog het hoofdstuk over Sint-Joseph en de goede dood. Over de dood van Jozef zegt de schrift ons niets. Zoals er ook geen enkel woord van hem is opgetekend, bewaart de schrift een volledig stilzwijgen over het overlijden van Jozef. Gezien het feit dat er niet meer rechtstreeks over hem gesproken wordt wanneer Jezus zijn openbaar leven aanvangt en hij bijvoorbeeld niet aanwezig is bij de bruiloft van Cana, mogen we veronderstellen dat hij overleden is in de periode dat Jezus nog thuis in Nazareth verbleef. En dat werd de aanleiding om te geloven dat Jozef gestorven is in het gezelschap van Jezus en Maria. Kan men zich een beter gezelschap inbeelden om als gelovigen te mogen sterven in de armen van Jezus en Maria? Jozef kreeg dan ook de bijkomende titel van patroonheilige van de goede dood. Jozef wordt hierbij aanroepen om net zoals hij in het zalige gezelschap van Jezus en Maria te mogen sterven en door hen tot bij de Vader in de hemel te worden gebracht. De dood is een ingrijpend gebeuren in het leven. Wellicht het meest ingrijpende, want het betekent het einde van ons leven hier op aarde. Voor velen vandaag die niet geloven in een leven na de dood, is de dood de grootste boosdoener van het leven. Want hij neemt de enige zekerheid die men heeft, het leven, weg. Velen doen dan ook soms bovenmenselijke inspanningen om de dood zoveel als mogelijk voor zich uit te schuiven. En wanneer de dood dan toch nog vrij onverwachts om de hoek komt kijken, wordt dit als de grootste tragiek ervaren die iemand kan overkomen. Vandaag de dag zien we ook steeds meer mensen verlangen vanuit hun opgeëiste absolute autonomie en zelfbeschikking over het leven, hun levenseinde zelf in handen te nemen. Wanneer voor hen het lijden uitzichtloos en onomkeerbaar is, verlangen ze euthanasie. En als op een hellend vlak zien we ook andere argumenten verschijnen die de vraag om euthanasie zouden legitimeren. Levensmoeheid bij bejaarden zou nu ook al ingeroepen kunnen worden om een einde te maken aan hun leven. Het laatste nieuws is dat men in Nederland een product op de markt probeert te brengen dat men legaal, zonder doktersvoorschrift, kan verkrijgen en dat binnen de 30 à 60 minuten tot de dood zou leiden. Voor sommigen de zoveelste stap om de regie van het leven volledig zelf in handen te kunnen nemen. Hoe ver kan men nog in deze trend gaan en wat zal de volgende stap zijn in deze steeds agressievere opeising van de absolute zelfbeschikking? Zullen anderen er voortaan over kunnen beslissen wanneer een leven niet meer nuttig is om verder geleefd te worden? Met de legalisering van de abortus en de euthanasie werd de doos van Pandora geopend en bevinden we ons op een hellend vlak dat steeds sterker afhelt. Op louter humaan vlak kunnen we onmogelijk deze trend volgen en vanuit christelijk oogpunt blijven we de grondstelling huldigen dat we ieder mensenleven absoluut moeten eerbiedigen, ons leven en dat van een ander. We zijn door God geschapen en het leven is ons als een geschenk in handen gegeven. Derhalve hebben we geen beschikkingsrecht over ons leven, alsof we er de eigenaar van zijn. Daarentegen worden we opgeroepen om het geschenk van ons leven, dat we uit Gods hand hebben ontvangen, als een goede beheerder te koesteren. En als een goede beheerder zullen we ons leven uitbouwen in lijn met het beeld en de gelijkenis die God van zichzelf in ons heeft geplaatst. Als goede beheerder zullen we gehoorzamen aan de wil van God over ons leven en onze levensloop aanvaarden als de wil van God over ons. Dat is wat Jozef ons toont met zijn leven. Door zijn gehoorzaamheid werd hij de unieke tochtgenoot van Jezus en Maria. In zijn gehoorzaamheid aan het leven en dus aan de wil van God over zijn leven toont Jozef ons dat we er nooit alleen voor staan en dat ook in ons leven Jezus en Maria ware tochtgenoten worden op onze weg naar de Vader. Jozef had het grote privilege en zelfs op een fysieke wijze naast zich te hebben. Bij ons zijn ze onze geestelijke tochtgenoten. Wanneer we Jezus en Maria echt tot onze tochtgenoten maken in dit leven, dan zullen ze op een heel bijzondere wijze ook aanwezig zijn bij onze dood, wanneer we de overtocht maken naar het eeuwig leven bij de Vader. Jezus is degene die ons daadwerkelijk zal meevoeren naar de Vader, zoals het zo sterk is uitgedrukt door Paulus. Broeders, wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn. Gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan. Evenzo zal God hen, die in Jezus zijn ontslapen, levend met hem meevoeren. Het is Jezus zelf die ons in de dood meevoert in zijn verrijzenis en zo naar de Vader brengt. Jozef heeft het grote voorrecht gekend Jezus daadwerkelijk te zien op het ogenblik van zijn afscheid van dit leven en heeft hoopvol mogen uitzien naar het moment waarop hij met zijn zoon zou worden meegevoerd in de verrijzenis. Voor Jozef was de verrijzenis nog steeds een hoop voor de toekomst. Voor ons is ze een zekerheid vanuit ons geloof in de verrijzenis van Christus. Onze hoop op het eeuwig leven mag door ons geloof in de verrijzenis een echte zekerheid worden. En het is juist dat wat we mogen koesteren in ons leven, zodat onze dood geen afschrikwekkend gebeuren meer is, maar de overgang naar onze uiteindelijke bestemming in Gods liefde. Dat is wat sommigen noemen de vriend worden van onze dood. En dan zullen we met Theresia van Lisieux op het ogenblik van onze dood kunnen zeggen: ik ga het leven binnen. Het is Jezus die door zijn lijden, dood en verrijzenis de weg naar het eeuwig leven voor ons opnieuw heeft geopend. Het is Jezus die ook mij naar dit eeuwig leven zal voeren, waar we God zullen zien van aangezicht tot aangezicht en helemaal zullen worden opgenomen in zijn liefde, die de totale vervulling zal worden van mijn leven in eeuwigheid. De goede dood waarnaar we als gelovigen willen toegroeien is totaal verschillend van de euthanasie die tegenwoordig door sommigen als een goede dood wordt bestempeld. Bij euthanasie wordt de mens afgesneden van het leven. De goede dood die wij als christenen belijden, opent voor ons de weg naar het volle leven. Naast Jezus was ook Maria aanwezig bij de dood van Jozef. In het Wees gegroet is het bidden van Maria voor ons, zondaars, opengetrokken naar het uur van onze dood. In ons bidden tot Maria vragen we Maria's gebed om als een middelares aanwezig te zijn in ons leven. De middelares tussen haar zoon Jezus en ons. Wij vragen haar om datgene voor te zetten wat ze ooit deed op de bruiloft van Cana, waar ze de nood van de gastheer zag. Deze nood tot bij haar zoon bracht om dan het bevrijdend antwoord over te brengen. Doe maar wat hij u zeggen zal. Maria maakt door haar tussenkomst het eerste mirakel dat Jezus verrichtte mogelijk. Ze opende als het ware de weg voor zijn openbare leven. Dat is het waarmee Maria ook in ons leven voorgaat. Ze brengt Jezus tot ons en ons tot Jezus. Ze doet dit tijdens ons leven en ze doet dat op een heel bijzondere wijze op het einde van ons leven. Daarvoor bidden we op het einde van ieder Wees gegroet vanuit het besef dat het uur van onze dood wellicht het meest ingrijpende moment is van ons leven. In ons gebed vragen we dat Maria ons in dit ultieme moment tot Jezus zou brengen en Jezus tot bij ons, opdat hij ons zou mogen meevoeren in de verrijzenis naar de Vader. We zijn immers aan haar toevertrouwd door dit aanbevelend woord van Jezus, dat hij uitsprak van op het kruis tot Johannes en van Johannes tot ieder van ons. Zoon, zie daar uw moeder. Als christenen mogen we bidden dat we net zoals Jozef in het gezelschap van Jezus en Maria zouden mogen sterven. De aanwezigheid van Jezus en Maria bij de dood van Jozef was geen losstaand feit, maar een voortzetten van een heel leven in het gezelschap van Jezus en Maria. We moeten derhalve in ons leven leren leven met Maria en Jozef, opdat we ook in hun aanwezigheid zouden mogen sterven. Zoals we tijdens ons leven Jezus en Maria dikwijls aanroepen, of dat de boze zich van ons zou verwijderen, mogen we dat ook in het uur van de dood doen. Met hen kunnen we dan op een bijzondere wijze Jozef aanroepen, opdat de boze ons niet in twijfel zou brengen en ons in doodsangst zou doen wegzinken. Wanneer we tot Jozef bidden om een goede dood, vragen we eigenlijk dat we net zoals hij zouden mogen sterven in het gezelschap van Jezus en Maria. Wanneer zij aanwezig zijn, is er geen plaats voor de boze en zullen we bevrijd worden van de doodsangst en alle vormen van twijfel en duisternis die ons kunnen overvallen. De goede dood van Jozef is een dood waarbij men in vrede verkeert met zichzelf, met de medemens, met God en met de hele schepping. Men is erop voorbereid om opnieuw in de originele harmonie te treden waarin we door God werden geschapen en waartoe we in de eschatologie opnieuw geroepen zijn. Het is de harmonie die we diep in ons hart voelen als een verlangen, maar die door de zonde verbroken is. Tot deze harmonie worden we geroepen wanneer we uiteindelijk zullen mogen treden over onze dood heen. Laten we daarom bidden tot Sint Jozef dat we ons zouden mogen voorbereiden op onze dood, als de zekere haven van ons leven, waar we de overtocht naar het eeuwig leven zullen aanvangen. Wanneer we iedere dag slechts één moment aan onze dood zouden denken, dan zou deze gedachte geleidelijk aan deel gaan uitmaken van ons leven en zijn dreigend karakter verliezen. Ons sterk geloof in het eeuwig leven zal enerzijds ons leven hier op aarde grondig beïnvloeden, maar ook ons verlangen naar het eeuwig leven sterk doen toenemen. Afscheid moeten nemen van iets wat bekend is, zal altijd met een zekere pijn gebeuren. Maar deze pijn zal zeker verzachten als we dit onbekende met groot vertrouwen tegemoet kunnen zien. De Mariathon van mei 2025 heeft als bedoeling inzamelen voor Radio Maria in de Filipijnen. En naar aanleiding daarvan zochten we uit of er in de Filipijnen ook een heiligdom is toegewijd aan de heilige Jozef. En jawel, de Filipijnen hebben een nationaal heiligdom van Sint-Jozef in Mandaue in de Filipijnen. Dat is in het aartsbisdom Cebu. En daar zullen we vandaag wat meer kennis mee maken. Het nationaal heiligdom van Sint-Jozef, ook bekend als Mandaue Church, is een van de oudste kerken in het aartsbisdom Cebu, gelegen in Mandaue City. Deze parochiekerk, gewijd aan Sint-Jozef, is de enige nationale bedevaartskerk in de Filipijnen die speciaal aan Sint-Jozef is toegewijd. De geschiedenis van de kerk gaat terug tot het begin van de 17e eeuw. In 1600 vestigden de Jezuïeten een missie in Mandaue, wat een van hun eerste stichtingen was in Cebu. Oorspronkelijk maakte Mandaue deel uit van een uitgestrekte Jezuïtische landerij van meer dan 3000 hectare. De Jezuïeten verkregen dit domein formeel in 1599, maar later in de vroege 19e eeuw werd het domein overgedragen aan de Augustijnen. De oorsprong van het heiligdom gaat terug tot de tijd van de Augustijner missionarissen die als eerste in de geestelijke noden van de bevolking van Mandaue voorzagen, totdat het dan in 1599 werd overgedragen aan de Jezuïeten om dan later weer terug bij de Augustijnen terecht te komen. De Jezuïtische missionarissen uit de 17e eeuw vestigden hun missie in 1600, zoals gezegd, en bouwden in 1601 een kerk waarbij Sint-Jozef werd aangesteld als patroonheilige van de parochie. Het beeld dat er vandaag nog steeds is, is het oudste dat publiekelijk wordt vereerd in de Filipijnen. Toen de Jezuïeten in 1768 werden verdreven, werd het bestuur van Mandaue overgenomen door de Recoletten. En dat bleef zo tot 1898. De kerk leed zware schade door een aardbeving in 1922. Hoewel het gebouw in 1936 werd heropgebouwd, ging veel van de oorspronkelijke Spaanse koloniale charme verloren. In datzelfde jaar werd een klokkentoren toegevoegd aan de voorgevel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk echter opnieuw zwaar beschadigd toen een Amerikaanse bom het dak opblies. De centrale klokkentoren werd als gevolg verwijderd. Onder het leiderschap van monseigneur Manuel Jap werd de kerk in de jaren 1940 hersteld, maar pas vanaf 1995 vond een grootschalige renovatie plaats onder bisschop Antonio Raniola. Hierbij werden de oude steunpilaren verwijderd, het dak en plafond volledig vernieuwd en de zichtlijnen naar het altaar verbeterd. De werkzaamheden duurden zo'n 6 jaar. In 1998 werd een ingrijpende renovatie uitgevoerd waarbij de zuilen die het dak ondersteunden werden verwijderd. Door deze renovatie ging de kerk er heel anders uitzien dan haar oorspronkelijke ontwerp. In een boek gepubliceerd door Felipe Redondo in 1886 beschreef hij de kerk als zijnde in de vorm van een Grieks kruis met 2 achthoekige kapellen. Op 8 augustus 2001 werd de kerk dankzij de inspanningen van de bisschop Raniola en kardinaal Ricardo Vidal uitgeroepen tot nationaal heiligdom door de Filipijnse bisschoppenconferentie. Het beeld van Sint-Jozef van Mandaue dat vereerd wordt, stelt Sint-Jozef voor met het kind Jezus. Sint-Jozef houdt een staf vast waar lelies uitkomen. Deze manier van afbeelden komt voort uit de traditie die ontstond door het verhaal dat Sint-Jozef uit andere mannen werd gekozen als echtgenoot voor Maria doordat zijn staf opbloeide als een lelie. Een teken dat hij door de Heer was uitgekozen als reine echtgenoot van Maria. Volgens de Jezuïet-historicus pater René Javellana is het mogelijk dat het beeld lokaal werd vervaardigd rond het jaar 1600 op vraag van Spaanse Jezuïeten-missionarissen. Sint-Jozef houdt de lopende jonge Jezus vast met zijn linkerhand, terwijl zijn rechterhand de bloeiende staf draagt. Het kind Jezus draagt in zijn linkerhand een timmermansgereedschapskist, terwijl zijn rechterhand omhoog is geheven naar de leidende hand van zijn voedstervader. Daarom wordt het beeld El Patrocinio genoemd, oftewel de bescherming of het patronaat van de heilige Jozef. In 2021, toen er 500 jaar christendom werd gevierd in de Filipijnen, werd er eveneens besloten door de aartsbisschop José Palma om een kuishart op het beeld van Sint-Jozef te bevestigen, aangezien het om het oudst vereerde beeld van Sint-Jozef in de Filipijnen gaat. Het hart werd op het beeld bevestigd als daad van kinderlijke aanneming van Sint-Jozef als de vader van ons hart. Aanvankelijk wilde de aartsbisschop het beeld kronen als dankbetuiging voor alle wonderen en gebedsverhoringen die doorheen de eeuwen door Sint-Jozef bekomen zijn. Zo'n bisschoppelijke kroning wordt door Rome echter sinds 1973 voorbehouden voor beelden van Onze Lieve Vrouw en daarom heeft de bisschop een kuishart bevestigd op het beeld. Het hoogfeest van Sint-Jozef valt in de katholieke kerk op 19 maart, maar vanwege het samenvallen met de vastetijd is de jaarlijkse parochiefeestdag van Mandaue verschoven naar 8 mei. Sindsdien is de Mandaue Fiesta op deze dag een belangrijk cultureel en religieus evenement geworden. De festiviteiten worden door de gemeenschap breed gedragen, met de noveen, talrijke eucharistievieringen tot wel 13 op één dag en een grote toestroom van pelgrims. De kerk speelt ook een centrale rol in het jaarlijkse Panachtagbo-festival. Tijdens Panachtagbo vindt een traslación plaats. Dat is een processie waarin de beelden van Santo Niño, dat is de beschermheilige van het aartsbisdom Cebu, het heilig kindje Jezus, en Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, vanuit hun heiligdommen overgebracht naar de kerk van Sint-Jozef in Mandaue. En zo wordt de heilige familie één keer per jaar samengebracht.
Jesus, yung sinisita.
Het was Filipijnse muziek, lied voor Sint-Jozef. Vandaag staan we ook nog stil bij de devotie tot de slapende Sint-Jozef. Paus Franciscus deelde zijn bijzondere devotie tot de slapende Jozef met de menigte tijdens de World Meeting of Families in de Filipijnen in 2015. Hij zei: "Ik wil jullie ook iets heel persoonlijks vertellen. Ik heb een grote liefde voor Sint-Jozef, omdat hij een man van stilte en kracht is. Op mijn bureau heb ik een beeld van de slapende Sint-Jozef. Zelfs als hij slaapt, zorgt hij voor de kerk. Ja, we weten dat hij dat kan. Dus wanneer ik een probleem of moeilijkheid heb, schrijf ik een briefje en leg het onder het beeld van Sint-Jozef, zodat hij erover kan dromen." De devotie tot de slapende Sint-Jozef vindt zijn oorsprong in de Heilige Schrift, waarin meerdere keren beschreven wordt hoe God zich in dromen aan Jozef openbaarde. Zo staat in Matteüs hoofdstuk 1, vers 20: "Een engel van de Heer verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria als uw vrouw te nemen, want wat in haar verwekt is, komt van de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk redden van hun zonden." En later in Matteüs hoofdstuk 2 staat er: "Toen de wijzen vertrokken waren, verscheen een engel van de Heer aan Jozef in een droom en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik het je zeg. Want Herodes is van plan het kind te zoeken en te doden." En nadat het veilig was om terug te keren uit Egypte, lezen we in Matteüs hoofdstuk 2 nog: "Toen Herodes gestorven was, verscheen een engel van de Heer aan Jozef in een droom in Egypte en zei: Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en ga naar het land Israël, want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven." In een vierde droom waarschuwde God Jozef om niet terug te keren naar Judea, maar zich in Nazareth te vestigen, waarmee de profetie werd vervuld dat Jezus een Nazoreër zou worden genoemd. Er zijn duidelijke parallellen tussen de Jozef uit het Oude Testament, bekend als de dromer, en onze geliefde Sint-Jozef, voedstervader van Jezus. Telkens wanneer God zich aan hem openbaarde tijdens zijn slaap, gehoorzaamde Jozef zwijgzaam en vastberaden. Zijn rust was geen teken van onverschilligheid, maar van diep vertrouwen in Gods voorzienigheid. Juist in zijn vredevolle slaap werkte God door hem heen. Sint-Jozef, bid voor onze rust te midden van beproevingen en draag onze intenties aan de Heer, die zo nabij is aan uw zuivere hart.
Graag wil ik een diepgaand en persoonlijke getuigenis delen over een bijzondere gebedsverhoring die ik mocht ervaren door de voorspraak van de heilige Jozef. Een paar jaar geleden bevond ik me in een bijzonder moeilijke financiële situatie. Mijn klein familiebedrijf stond op de rand van het faillissement. De opdrachten bleven uit, ik kon mijn medewerkers niet meer betalen en ook thuis begon de stress zijn tol te eisen. Hoewel ik tot God bleef bidden, voelde ik me vaak moedeloos en alleen in de strijd. Op een dag herinnerde ik me de woorden van een priester die ooit in een preek zei: als je hulp en bescherming nodig hebt, ga dan naar Jozef. Ik begon toen elke dag te bidden tot de heilige Jozef, die stille werker, de beschermer van Maria en voedservader van Jezus. Ik bad een noveen en vertrouwde elke dag mijn zorgen aan hem toe. Net zoals paus Franciscus eens zei, schreef ik mijn gebedsintentie op een klein briefje en legde het onder een houten beeldje van de slapende heilige Jozef dat ik op mijn bureau had gezet. Dagelijks bad ik dit eenvoudige gebed: Heilige Jozef, trouwe beschermer van de heilige familie, u kent de last en de zorgen die ik draag. Ik vraag u, bezie mijn situatie en spreek bij uw zoon ten beste voor mij. Ik vertrouw u mijn nood toe, zorg gij daarvoor. In de tweede week van de noveen gebeurde iets onverwachts. Een oude zakenpartner van wie ik al jaren niets meer had gehoord, nam plots contact op. Hij had gehoord van mijn situatie en bood aan om een grote bestelling bij mij te plaatsen met een voorschotbetaling. Deze ene opdracht was voldoende om de meest dringende schulden af te lossen en weer wat ademruimte te verkrijgen. In de maanden die volgden kwamen er nog meer opdrachten binnen en kon mijn zaak zich stilaan herstellen. Ik ben er diep van overtuigd dat deze wending te danken is aan de voorspraak van de heilige Jozef. Het was niet alleen een financiële redding, maar vooral een geestelijke verandering. Ik heb geleerd wat het betekent om te vertrouwen, stil, gehoorzaam, vol geloof, zoals Sint-Jozef zelf. Sindsdien bid ik dagelijks tot hem. Ik vertel ook anderen over zijn krachtige voorspraak en velen zijn zelf begonnen hun zorgen aan hem toe te vertrouwen. Heilige Jozef, beschermer van de kerk, beschermer van gezinnen, stille helper in nood, bid voor ons.
Je vous salue, Joseph, pour que la grâce divine a comblé, le Seigneur a reposé dans vos et remplis sous vos yeux.
notre virginale épouse.
Aan het einde willen we nog bidden tot de slapende Sint-Jozef. We kunnen hem al onze zorgen, groot of klein, toevertrouwen. En zoals Paus Franciscus erop vertrouwen dat Sint-Jozef zich over al onze zorgen zal ontfermen. O Sint-Jozef, gij zijt een man die grote genade vond bij de Allerhoogste. De engel van de Heer verscheen u in dromen, terwijl gij sliep, om u te waarschuwen en te leiden in uw zorg voor de heilige familie. Jij waart stil en sterk, een trouwe en moedige beschermer. Dierbare Sint-Jozef, terwijl jij rust in de Heer, vol vertrouwen in zijn macht en goedheid, zie ook op mij neer. Neem mijn noden in uw hart op. Droom ervan en leg ze voor aan uw zoon. En hier kunnen we dan allemaal onze persoonlijke intentie aan Sint-Jozef toevertrouwen. Help mij dan, goede Sint-Jozef, om de stem van God te horen, op te staan en te handelen met liefde. Ik loof en dank God met vreugde. Sint-Jozef, ik houd van u. Amen.